vele anderen eigenlijk al doen, is dat ze kritisch beginnen worden voor waar dat opgehaalde geld eigenlijk naartoe gaat. En dat kan ik enkel maar toejuichen. Kijk, ik kan het eigenlijk uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Mm-hmm. Als je iets nieuws koopt, dan bijvoorbeeld, je koopt een nieuwe gsm, je gaat naar bol.com. Net voordat je klikt op de knop toevoegen aan winkelmandje, dan scrolt iedereen even naar beneden en dan kijk je naar...
De reviews,
de beoordelingen. En als die gsm maar 1 van de 5 sterren heeft, ja, dan koop je die niet. Zo simpel mm-hmm. als dat. Dat is eigenlijk heel logisch of zo. Nu, diezelfde logica van naar beoordelingen te kijken, dat zouden we eigenlijk ook moeten willen doen wanneer je geeft aan het goede doel.
En, maar is er dan een soort van Trustpilot voor goede doelen?
Ja, en dat is eigenlijk gigantisch goed nieuws. Want tot een tiental jaar geleden kon dat nog niet. Maar er is momenteel eigenlijk een echte revolutie aan de hand binnen de goede doelensector. Er zijn namelijk in de afgelopen 10, 15 jaar tientallen wetenschappers samengekomen en hebben enkele grote, onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeksinstellingen opgericht. Mm-hmm. En allemaal samen presteren zij eigenlijk 10.000 uren onderzoek ieder jaar opnieuw. Eigenlijk naar de impact van die goede doelen. En wat doen die nu? Wel, die gaan met een kritische bril kijken naar de goede doelen. Niet om die goede doelen af te breken, maar wel om te zoeken naar de meest uitzonderlijk impactvolle goede doelen van dit moment.
Dus stel, artsen zonder... Nee, we gaan er geen namen noemen, want dat zou een verkeerd beeld geven. Maar goed doel X haalt 1 miljoen euro op.
Ja.
Hoeveel gaat er uiteindelijk naar mensen op het veld die andere mensen helpen? Dat is een beetje het onderzoek. Wat is de overhead?
Okay. Bijna, want eigenlijk dan zou je kunnen zeggen, wel, als die 1 miljoen volledig naar de mensen op het veld gaat, als hun interventie dan ze daar met dat geld gaan doen niet effectief is,
tuurlijk, ja.
Dan heb je nog altijd
juist.
Niets.
Mm-hmm. Ja, ja.
Dus eigenlijk gaan ze niet gaan kijken naar wat zegt het goede doel dat ze doen, maar wat kan het goede doel bewijzen van impact dat ze gemaakt hebben. Mm. En dat is eigenlijk dat is eigenlijk nu net de revolutie. Kijk, we kennen dat namelijk al. Het placebo-effect van uw intuïtie te volgen, dat kennen we al uit de medische wetenschap. Bijvoorbeeld wanneer je je brengt een nieuw pilletje op de markt tegen hoofdpijn. Bijvoorbeeld. Wel, dan wordt dat pilletje eigenlijk getest door dat pilletje te geven aan 1000 mensen met hoofdpijn. En dan 1000 andere mensen krijgen ook een pilletje, maar die krijgen een suikerpilletje. Mm-hmm. En die hebben allemaal hoofdpijn en dan vraag je na verloop van tijd aan die 2000 mensen, hoe is het met uw hoofdpijn wanneer je dat pilletje neemt? En zo kan je eigenlijk gaan testen van, klopt onze intuïtie dat dit werkt? En eigenlijk op exact dezelfde manier passen ze dan nu toe ook op goede doelen. Dus die gaan eigenlijk letterlijk gaan kijken naar, we denken dat dit werkt, kunnen we dat ook bewijzen?
Bewijzen.
Mm-hmm. Ja. En wat dan ze eigenlijk gevonden hebben, dat is gigantisch mooi. Dat is eigenlijk te mooi bijna om waar te zijn. Maar het is wel waar. Ik heb de onderzoeken gelezen. De meest uitzonderlijk impactvolle goede doelen van dit moment zijn 10 tot wel 100 keer effectiever dan de gemiddelde goede doelen. En dat is eigenlijk heel bijzonder.
Ja. En waar ligt dat dan aan? Gaat het inderdaad over geld dat blijft plakken, waardoor er minder geld doorstroomt? Of is het inderdaad goede doelen die... Ja, bij wijze van spreken, het cliché, geef ze geen vis, maar leer ze vissen. Voilà. Dat een beetje?
Voilà, het is eigenlijk een beetje de hefboom gaan zoeken. Kijk, iedereen wil dat bijvoorbeeld schoolgaande kinderen in Afrika een zo goed mogelijk schoolervaring hebben, dat ze zo lang mogelijk op de schoolbanken blijven zitten. Maar wat dat veel mensen niet weten, is dat de meest effectieve interventie eigenlijk ontwormingsmedicatie is. Kijk, als ik dat hier aan jullie zou vragen, wat denken jullie dat zo werken, want dan komen jullie met betere schoolboeken, betere gebouwen, meer...
Investeren in scholen, dat is ook...
Ja, maar het is eigenlijk een probleem wanneer dat we vanuit gaan van onze intuïtie en niet vanuit de wetenschap. Want dat werkt nu eenmaal niet. Kijk, er is namelijk heel slecht drinkwater in heel veel armere landen en dan zijn die kinderen daar gewoon ziek van. En dan krijgen die wormpjes in hun darmen. En
kunnen ze niet naar school?
Dan gaan ze niet naar school.
Dan gaan ze niet naar school. Dus dan kan je wel nieuwe schoolboeken gaan kopen. Mm-hmm. Ja, dan zit je thuis.
Dus eigenlijk zeg je... Eigenlijk hou je een pleidooi om, als je zegt van ik wil 100 euro storten voor een goed doel. Ja. Gooi dat niet in een grote pot à la Band-Aid, maar ga misschien zelf op zoek naar een project waarvan je weet dat er effectief iets mee gedaan wordt. Doe een beetje research.
Bijna. Ik ben blij dat je het woord potje gebruikt. Mm-hmm. Want eigenlijk, hoe dat wij het uitleggen, dat is eigenlijk aan de hand van de twee potjes. waarschijnlijk nog niet gekend hier, maar er zijn al veel mensen die dat gebruiken. Dat is eigenlijk wanneer je geld geeft aan het goede doel, dan split je je donatie op in twee potjes. Het ene potje, dat kende al, dat is vanuit dat potje geef je aan het goede doel waar je een warm gevoel bij hebt. Een warm gevoel, een zekere betrokkenheid, denk aan de Scouts, denk aan Hero, Clinic Clowns of een goed doel dat je ergens, het goed doel waarvan het de marketing jou kan bereiken. Daar geef je aan omdat je daar een bepaalde connectie mee hebt. En dat moet je ook blijven doen. Dat vinden we fantastisch. Het tweede potje is een relatief nieuwer potje sinds die revolutie, waar ik het daarnet over had. En dat tweede potje, dat is een potje waaruit dat je geeft aan de goede doelen met de maximale impact. Die goede doelen die het meeste impact kunnen maken per gedoneerde euro. Je laat je keuze met andere woorden afhangen van onderzoek van onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeksinstellingen.
Wel, Wendy stuurt een berichtje in de app. Waar kunnen we die evaluaties vinden? Hoe kunnen we weten welk goed doel het meeste doet met die ene euro?
Ik weet niet als ik hier reclame mag maken op Radio 1 over de website. Maar dat is net waarom dat we de WZW opgericht hebben van Effectief Geven. Dat kan je op onze website terugvinden, effectiefgeven.be. En daar hebben we eigenlijk een lijst per thema die jou het meest aanhaalt van de uitzonderlijk meest effectieve goede doelen van het moment. En heel belangrijk, daar zit niet onze mening in. Dus ik heb eigenlijk geen mening over wat dat het meest
is. Dat is puur wetenschappelijk onderzoek dat berekend heeft, dat bekeken
voilà,
heeft.
Voilà.
Maar je zei er net zelf al, een deel is ook marketing natuurlijk. Ik denk dat mensen makkelijker zullen storten als je zegt, we gaan schoolboeken kopen voor kinderen, we gaan een nieuwe scholen oprichten, dan investeer in ontwormingsmedicatie. Dat is toch een moeilijker verhaal, marketinggewijs.
Ja. Dat is waar, en dan komen we eigenlijk een beetje terug naar het verhaal van Ed Sheeran. Kijk, en die... Ik keek gisteren naar de laatste video van Band Aid. Dat was van 2014, denk ik.
Ja.
De eerste 10 seconden wordt er een zwarte vrouw in beeld gebracht die gestorven is en die eigenlijk uit haar huis gedragen wordt. Ik vond dat verschrikkelijk om te zien. Maar dat is een vorm van emotionele chantage, waarbij dat je toont van kijk hoe erg het is, zou je die mensen nu niet helpen?
Ja, ja.
Maar, ja, en het is ergens logisch dat dat gebeurt, want het werkt. Emotionele chantage. Het is gewoon niet iets waar dat wij aan willen deelnemen.